Wat leuk dat je luistert naar de Cookbook Academie podcast. De podcast over het schrijven, maken en uitgeven van een kookboek. Mijn naam is Ilona de Wit, auteur en uitgever van het Burgondische Bitterballenboek. En in deze podcast vertel ik je alles wat ik heb geleerd over het maken daarvan. Wat komt er allemaal bij kijken? Waar begin je? Wat kost het maken van een kookboek? En hoe zorg je dat jouw kookboek zichtbaar wordt? Welkom bij aflevering 18 van de Cookbook Academie podcast. Een aflevering waarvan ik echt nu al kan zeggen dat die ontzettend waardevol voor je gaat zijn. Het is namelijk de tweede aflevering waarin ik iemand mag interviewen. En dit keer is dat niemand minder dan Rutger van den Broek. Misschien beter bekend als Rutger Bakt van de gelijknamige blog en op social media. En als winnaar van het eerste seizoen van Heel Holland Bakt. Hij heeft op het moment dat deze podcast online komt, heeft hij 10 bakboeken op zijn naam staan. En op het moment van opnemen waren dat er nog 9. Zijn nieuwste boek, De Bakatlas, was nog net niet uit. En nou ja, we hebben het weliswaar over bakboeken, maar hetzelfde geldt uiteraard voor kookboeken. En het was voor mij extra spannend om deze aflevering op te nemen. Niet omdat ik het nou zo spannend vond om Rutger te interviewen, maar wel om dat bij hem thuis te doen. Ik kreeg namelijk de uitnodiging om bij hem thuis de podcast op te komen nemen. Zittend voor alle bak- en kookboeken die hij heeft, een hele verzameling. We hebben namelijk voor deze aflevering hebben we ook een aflevering opgenomen voor de Kookboekenpodcast. Dat is mijn andere podcast die veel meer inhoudelijk over kookboeken gaat en niet over het maken daarvan. Dus ik mocht naar Hilversum met mijn podcastapparatuur. En dat was nog eventjes spannend van, hey, gaat dat allemaal goed komen? Ook qua audio, zeg maar, qua geluid. Maar ik denk dat het helemaal goed is gekomen. Ik ben iets minder goed te horen dan Rutger. Misschien omdat de microfoon dichter bij hem stond. Of misschien omdat hij gewoon ook echt een hele mooie stem heeft voor audio en video. Maar het is in ieder geval allemaal te verstaan. En ik wens je ontzettend veel plezier met het luisteren daarvan. En als je het leuk vond om deze aflevering te luisteren, zou ik het super tof vinden als je hem deelt via een screenshot in social media. En daarbij de Cookbook Academie tagt. Heel veel plezier met luisteren. Rutger, welkom in de Cookbook Academie podcast. Wij hebben net al zitten kletsen in de Kookboeken podcast over jouw kookboeken, jouw bakboeken, jouw eigen nieuwe bakatlas. Mm-hmm. Maar in deze podcast gaan we het hebben over het hele proces achter het maken van die bakboeken, moet ik bij jou zeggen. Ik wil heel zeggen kookboeken.
Je mag ook kookboeken zeggen, maar ja, het zijn vooral bakboeken.
Ja, ja. Het komt eigenlijk natuurlijk een beetje op hetzelfde neer, maar ik heb ook net van jou gehoord dat jij voorlopig geen kookboeken gaat maken. Dus,
Nee, het zijn echt wel bakboeken. Het is wel heel grappig, want mijn vader heeft het nu dus bij kookboeken altijd over bakboeken, omdat we het altijd heel vaak over bakboeken hebben.
Ja, ik
dus die noemt kookboeken weer bakboeken, dus het wordt wat ingewikkeld.
Ja, maar ze staan zeg maar in dezelfde schap in de boekenwinkel, dus we weten waar we het over hebben. Hey, kun jij de luisteraars van de Kookboek Academie podcast vertellen zeg maar, hoe het is zo'n proces van een kookboek maken? Want heel veel mensen die dromen van een kookboek, maar die hebben eigenlijk geen idee van, god, hoe ziet dat er nou uit?
Het is wel grappig, het verschilt wel per uitgever, en dan bedoel ik eigenlijk gewoon de persoon die het maakt, dus mezelf. Het is maar net ook de manier die je fijn vindt om te werken. Maar het begint gewoon allemaal met een idee, een concept, een rode draad, een gedachte. Ik neem nu even het nieuwste boek als voorbeeld, de Bakatlas. Op een gegeven moment kwam ik samen met mijn uitgever op het idee van, zullen we kijken, baksels uit andere landen. We hadden eerst één bepaald land, dus we dachten, we gaan het helemaal ophangen aan die titel. Toen dachten we, ja, maar eigenlijk zijn er al wel, het was Frankrijk in dit geval, eigenlijk zijn er wel meer Franse bakboeken. Is het wel onderscheidend genoeg? Toen dachten we, nou, dan gaan we naar Europa. En dat lieten we even indalen en een paar weken later had hij het ook daar nog met wat mensen overlegd. Nou, misschien is het toch wel leuk om het dan wereldwijd te doen, zeg maar. En zo moet een idee altijd eerst even landen. En je moet soms wat op papier zetten of op een notitiebestandje. En dan moet je er even een week niet naar kijken. En dan moet je er weer zo over na gaan denken. En ook wel kritisch kijken. Is het vernieuwend? Is het leuk? Zitten mensen erop te wachten? Sommige ideeën kunnen heel erg leuk zijn. Maar uiteindelijk moet er ook wel doelgroep voor zijn. Want als je een boek gaat maken waar niemand op zit te wachten, ja, dan heb je een heel leuk boek gemaakt, maar dan verkoopt het niet. Dus het idee is eigenlijk waar het allemaal mee begint. Dan vind ik het voor mezelf heel prettig werk om te gaan kijken hoe ga ik dat qua hoofdstukken indelen, globaal. Bij de Bakatlas kon het niet heel veel makkelijker, want dan heb je gewoon alle werelddelen. kwam ik er al wel snel uit dat Europa veel te groot werd als hoofdstuk. Want de meest bekende baksels zitten gewoon in Europa. Dus die hebben we uiteindelijk in vijven verdeeld. En dan ga je kijken, wat valt er allemaal onder die hoofdstukken? En dan is het gewoon heel veel literatuurstudie, YouTube-filmpjes, praten, googlen. Ja, zoek het maar uit.
Is op dat moment, zeg maar, is uitgeven eigenlijk weer even een soort van naar de achtergrond?
Ja, eigenlijk... De eerste boeken die ik maakte, zat ik met de redactrice bij de uitgever er iets strakker op. Maar nu inmiddels weten ze ook gewoon wat ze aan me hebben en dat ik het keurig aanlever. En eigenlijk word ik daar vrij los in gelaten. Het is wel zo dat als ik twijfel of ik denk van, nou, moet ik nou dit hoofdstuk toevoegen of niet? Of moet ik nou meer met vegan gaan doen of niet? Dan ga ik het altijd even met hun overleggen. En een frisse andere kijk erop, ook wel echt van, wat wil de consument? Want daar zijn zij wel heel strak in. Maar in principe is dit gewoon mijn eigen ding. En dan ga ik gewoon aan de bak, letterlijk.
Jij gaat letterlijk. Krijg je dan bijvoorbeeld een strakke deadline? Ik bedoel, zo'n idee ontstaat, dan wordt er waarschijnlijk al wel bedacht, nou, wanneer moet je ongeveer in de winkels liggen?
Ja, en aan de hand daarvan ga je terugrekenen. Dus een maand voordat hij in de winkel legt, moet hij naar de drukker toe. Dan zitten er correctierondes tussen. Die correctierondes zijn zowel visueel als op elke comma, zeg maar. Soms is er nog iemand die nog kritisch naar de recepten kijkt, of die allemaal wel kloppen. Er moeten foto's gemaakt worden, die moeten nabewerkt worden. En ik zelf vind het heel fijn dat alle content voor het boek, alle recepten, helemaal geschreven zijn voordat ik aan de foto's begin.
Ja.
Om meerdere redenen eigenlijk. Je weet dan precies wat je hebt. Je kan ook, ja, je noemt dat een plank, eigenlijk de inhoudsopgave van je boek. Dat je precies weet, op die pagina komt een tekst, daar komt een foto.
Wordt dat visueel gemaakt, zeg ja. maar? Ja, ja, die zie je ook echt voor je, zeg maar, ja. Van de pagina's.
Ja, dan gaan we ook echt kijken. We hebben dan al een proefopmaak van het boek. En dan weet je, nou, er passen op een bladzijde bijvoorbeeld 250 woorden. Maar dit recept is best wel complex, heeft 400 woorden. Dus dan komt het over twee pagina's. Dan moet er een receptfoto bij. Dan heb je een pagina en nog een pagina met recept. En dan hou je een pagina over. Dus dan is het leuk om daar nog een sfeerbeeld te doen. Of een plaatje dat je de tompoes aansnijdt of zo. Of een leeg bordje met een paar kruimels. Anyway, er moet iets op dat bordje komen.
Ja.
En dan weet je dus, voor die fotografie weet je precies welke foto's je moet maken. En de fotografie is voor mij een zoveelste check. Want ik bak het altijd al heel vaak proef, tot het perfect is. En voor de fotografie ga ik het weer allemaal bakken. En soms kom ik er dan toch achter dat er net een paar gram van iets meer of minder in moet, zeg maar. Vind ik altijd heel frustrerend, want dan denk je, het recept is klaar, definitief. En dan moet ik het toch nog 2 of 3 keer aanpassen. Maar dan weet je wel dat het gewoon helemaal goed is.
Ja.
Dus het is eigenlijk dan, als het idee er is, de hoofdstukindeling, dan ga ik daar recepten voor bedenken. Vaak eerst nog globaal, gewoon, er moet ongeveer een tompoes in, er moet ongeveer een tartelet in. En dan ga ik het steeds concreter maken, dan vallen er weer ideeën af. En dan ga je ook kijken per hoofdstuk, ik zeg maar wat hoofdstuk West-Europa. Dan heb ik een tartelet in Frankrijk. En ik heb een taartje in België. Maar dan wil ik niet 2 keer dezelfde smaak. Want België en Frankrijk zitten vlak achter elkaar. Als ik dan de ene met vanille en chocola heb, wil ik ook weer niet een tartelet met vanille en chocola. Dus dan ga je binnen die hoofdstukken kijken. Nou, dan doe ik die tartelet met frambozen en meringue, ik zeg maar even wat. Om ook binnen je hoofdstuk een mooie verloop te krijgen. En niet dat je 3 koekjes achter elkaar hebt of dat soort dingen. En zo wordt het steeds concreter. En soms ben ik ook heel blij met het recept. Dan heb ik het helemaal uitgewerkt. En dan blijkt uiteindelijk dat het niet meer op zijn plek is in het boek. En dan verdwijnt het en dan gaat het vaak naar de blog. Want het zijn gewoon goede recepten. En zo blijft het eigenlijk een puzzel tot het laatste recept gemaakt is.
Ja, en dan zeg maar, dan ga je dus je gaat eerst alle recepten bedenken. Schrijf je er ook meteen de teksten bij? Want dan zijn natuurlijk wel 2 verschillende dingen. Of
ligt eraan. Vaak als ik zo'n recept bedenk, zeker bij de bakatlas, dan wil je er ook echt wel in verdiepen. Dus je gaat ook uitzoeken, wat is de historie, waarom heet het zo? Ja, dat zou een beetje zonde zijn om dan niet ook gelijk een intro te schrijven. Want dan zit je, ik kan dan zo 2, 3 uur alleen al met voor 1 recept aan literatuuronderzoek bezig zijn.
Ja.
En dan zit je er helemaal in, dus dan weet je ook precies alle weetjes en dingetjes. En dan denk ik, nou, dat vind ik leuk om te vertellen, dat vind ik leuk. En soms komt er later wel weer eens bij, hoor, dat je van iemand hoort van, oh, maar wist je dat het eigenlijk zo en zo? Nou, dan verander ik dat weer.
Ja.
En meestal doe ik dat dan op, dat intro doe ik wel op de computer. Dat recept gaat heel vaak eerst op klad. Ik vind het gewoon lekker papier, zeg maar. Dan gaat het in de keuken mee, een paar keer strepen, vlekken erop. En dan zet ik het in de computer. Al die kladjes, dat is een beetje een tik van mij. Daar gaat een krul doorheen met een filtstift en die gaan boven in een krat. Mocht ik nou ooit eens denken, heb ik dit nou echt bedacht zonder ei? Dan ga ik in dat krat snuffelen en dan vind ik mijn kladje daar. En dan weet ik zeker dat het ook zonder ei was.
Het kratje met kladjes, wat leuk. Ja,
er staat echt, nou, ik weet niet hoe groot het is inmiddels. Maar De kladjes mogen nooit weg.
Nee, dat je altijd nog eventjes kan checken van hoe heb ik dat toen bedacht. Ja.
Ja, heel soms, of er valt een keer wat weg op de blog, dat je net, dat je, en dan denk je, hoe heb ik het nou bedacht? Heb ik het zo bedacht? En dan weet ik het zeker, zeg maar.
Nou, dat was een van mijn volgende vragen. Van waar schrijf jij in? Ja, in eerste instantie dus een kladje op papier.
Ja.
Maar heb je dan een bepaalde tool of bepaald programma wat je gebruikt?
Een pen.
Nee, maar als het in de computer gaat.
Nee, gewoon in Word.
Ja, gewoon in Word.
En tegenwoordig, als ik het bedacht heb, zet ik het dan op de drive, zodat ik er gewoon... Ik schrijf meestal achter een vaste computer hier, maar in de keuken heb ik nog wel een laptop. En dan kan ik het ook in de keuken nog bewerken. En dan eigenlijk per recept een documentje. En op het moment dat recept goedgekeurd is, gebakken, intro, krijgt een kruisje in een Excel-sheet waar het erin staat. En dan gaat het naar een map, klaar. En dan is dat gewoon een van de 150 recepten die klaar is. En dan vlak voordat ik het boek ga maken, dan gaan al die 150 dingetjes, Ctrl-C, Ctrl-V, in één groot document.
Ja.
Ga ik het weer doorlezen. En dan kom je er soms achter dat je twee recepten achter elkaar hebt gezet waar je de inleiding met dezelfde woorden begint. Dus dan moet je daar weer wat gaan sleutelen. En zo wordt het steeds een echter boek, zeg maar.
Ja, zo wordt het steeds een echter boek. En dan komt dus eigenlijk pas weer, hè, vanuit de uitgever komt eigenlijk pas weer een beetje, daar zul je ongetwijfeld als er ook contact mee hebben, maar je komt eigenlijk pas weer een beeld op het moment dat je zegt van, hé, hey, Rutger, wanneer gaan we foto's maken voor het boek?
Ja, we hebben dat hele tijdpad hebben we van tevoren al wel helemaal bepaald. En omdat ik ook met een fotograaf en stylist werk die ook ander werk hebben, moeten we dat wel echt een half jaar van tevoren een beetje gaan inplannen. Dus die staan gewoon in de agenda. En natuurlijk komen er altijd wel dingen tussendoor, want de uitgevers werkt met aanbiedingen naar de boekhandels toe. Dus ze hebben sowieso een voorjaars- en een najaarsaanbieding en soms ook nog een zomeraanbieding. Dus een half jaar daarvoor moet je al een voorlopige koffer hebben. Die maken we dan samen. Een promotekstje die ik met hun opstel. Er beginnen al wat dingen te lopen, zeg maar. En als ik dan dat concepttekst heb, dan gaat dat naar mijn redactrice eigenlijk toe. En zij leest dat dan door, ze gaat het checken. En zo, dan wordt de eerste spellingcontrole er door hun ook doorheen gehaald. Iemand die goed kijkt naar de spelling. Soms wordt er nog een culinair redacteur opgezet om te kijken. Het is bij de laatste twee boeken niet gebeurd, maar in het begin wel om te kijken van, klopt het allemaal wel, zeg maar.
Oh, wat grappig, daar heb ik nooit van gehoord, van de naam culinair redacteur.
Ja, het staat in een aantal boeken, staat het ook gewoon, hè.
Oh, wat leuk. En waar kijkt hij dan naar of de recepten goed zijn opgebouwd, zeg maar?
Kan het wel. Ja, ik doe het ook wel eens voor andere boeken. En als je dan ziet, pak 200 gram water en los de gelatine erin op. Dat kan niet, want het is geen warm water, zeg maar. Het is gewoon heel logisch denken, kan het wel? Wordt het niet te hoog? Blijft het niet plakken als je niet invet? Gewoon al die logische dingetjes.
Ja.
Nu moet ik je eerlijk zeggen dat ik mijn vriend en een goede vriend van mij, laat ik het allebei ook doorlezen. Mijn vriend is niet van het bakken, maar leest het zo om te kijken, zou ik het kunnen? Snap ik het? En alles wat hij niet snapt, zit een heel groot vraagteken bij. Ondanks dat ik dan misschien denk, ja, tuurlijk hou de klokhuizen uit de appel.
Ja.
Maar dus, hij probeert het echt met de meest dummy ogen te kijken, zeg maar. En dat werkt wel heel fijn.
Ja.
Maar dan wordt het gecheckt door de uitgever, door de persklaarmaker noemen ze het dan, voor alle spelfouten, eventueel culinaire redactie, krijg ik het weer terug, staan er wat vragen en opmerkingen bij, daar ga ik weer op in, gaat het weer naar alle kanalen. En zo wordt het document steeds schoner als het ware. En meestal zijn we dan ondertussen met de foto's bezig. Dus dan heel veel bakken vooral. We doen 15 tot 17 recepten op een dag.
Dat is echt heel veel.
Ja. Ja.
Hoe doe jij dat? Want ik had ook al aan jou laten zien. Volgens mij maak je al jouw foto's bij jou in de huiskamer. Nou heb ik inmiddels begrepen dat het niet echt meer de huiskamer is. Maar
het is nu gewoon een grote keuken geworden. Maar vroeger was het in ons twee kamer appartement de huiskamer. Ja, heel veel voorbereiden. Het mooie van bakken is dat je alles wat gebakken is, kan je in principe voorbereiden. Dus taartbasissen, koekjes, brood. Kan je gewoon 1-2 dagen van tevoren maken. Brood wordt misschien een tikkeltje droger, maar dat ga je op de foto niet zien. Maar er zijn ook veel dingen die wel ter plekke moeten. Zoals, ik zeg maar wat, keizersmarren, circulaire soufflé. Dus je staat gewoon de hele dag sta je te bakken.
En wat gebeurt er dan uiteindelijk met dat alles?
Nou,
dat heb ik net niet gevraagd.
Ik heb gelukkig een fotograaf en een stylist die heel erg van zoete dingen houden.
Oh, die nemen ze ook mee.
Dus je zag het net beneden van die grote plastic bakken. Elke week gaan ze naar huis met zo'n bak. Maar ze gaan dan ook langs hun nichtjes en buurvrouwen. En ik heb hier ook gewoon buren die heel veel krijgen. Mijn vader. Daar gaan dingen in de vries, zoals de spekkoek die je net... Ja, ik ga het niet weggooien. Dat vind ik echt zonde. Ja.
Maar het is inderdaad heel, heel veel wat je dan moet doen op zo'n dag. En heb je dan al die dagen, zeg maar, zijn die dan achter elkaar gepland?
Nee, dat lukt echt niet. Ik had er dit jaar 2 per week. En dat was best pittig, hoor. Want dat was dan, je bent ongeveer 1,5 dag per draaidag aan het voorbereiden. Dus ik had op maandag fotodag. Dus ik was zaterdag de halve dag en zondag aan het bakken. Dan kon ik dinsdag even aan mijn blog. Dan moest ik woensdag alweer een halve dag aan het bakken. En donderdag. En dan was vrijdag weer de fotodag. En dan was zaterdag weer voor de nieuwe. Dus dat was wel best wel intensief.
Dat is zeker intensief. Ja. Wordt er dan voor elke recept een foto gemaakt?
Dat wil ik heel graag. Ja.
Dus dat is ook zo?
Ja, er waren in het begin al het wel, was er wel, want meer foto's is meer geld en tijd. Want een fotograaf, stylist, ingrediënten kost meer geld. Maar ik vind zeker bij baksels moet je gewoon zien wat je maakt.
Ja.
En we hadden het net al over iets waar jij geen van idee had van wat het was, cardamomboular. Als ik het schrijf en je ziet geen plaatje, dan ga je het niet bakken.
Nee.
En dat vind ik met bakken moet dat erbij, zeg maar. Dus dat wilde ik hier ook heel graag.
Het lastigste van die technische opdracht bij heel veel.
Dat je niet ziet
hoe... Weten van wonder eigenlijk, ja.
Nee, misschien, ik weet zeker, als je dat broodje ziet, heb je hem echt wel eens een keer gezien. Maar je weet gewoon niet dat hij zo heet. En dat is bij de technische opdracht ook zo. En ik vind een bakboek zonder foto's, ja, dat kan niet. Vind ik. We hebben hier dan net de sausbijbel, hadden we het net over. Ik kan me prima voorstellen hoe een runderbouillon en een kalfsbouillon eruit ziet. Ik snap niet dat je van elke bouillon een foto doet, zeg maar. Maar bij bakken vind ik dat wel heel anders.
Ja, ik heb er bij het witte ballenboek ook bewust voor gekozen om niet want te zien aan de buitenkant. Allemaal hetzelfde uit.
Ja, ja nee, dat kan ik me voorstellen, ja. Dan kan je nog iets met de buitenkant qua garnering of cornflakes of gekleurd paneermeel of weet ik het wat. Maar
dat houdt een keer op,
inderdaad. Maar bij bak, en ik vind het heel leuk. Ik ben heel erg fan van texturen in gebak. Dus ik wil eigenlijk ook heel graag, als er een tartelet is, er zit een tartelet met karamel en chocola, dan wil ik een stukje deeg eraf en dan een druiper van karamel eruit. Ik wil zien wat je krijgt, zeg maar. En dat vind ik heel leuk, om dat op foto's... En ik werk nu een aantal jaar met dezelfde fotograaf en stylist. En we weten gewoon wat we aan elkaar hebben. En dat werkt heerlijk.
Ja, het resultaat is er ook naar.
Ja.
Eindresultaat ziet altijd heel mooi uit.
Ja, en dan hebben we de foto's. Die gaan dan, die worden nog nabewerkt door Saskia de fotograaf. Dan komen ze in de proefopmaak. Dat komt in een groot bestand. Dat gaat weer een paar keer heen en weer naar iedereen om te kijken of er geen foutjes... Nou ja, tot het op een gegeven moment druk klaar is. En ondertussen zijn andere mensen dan alweer bezig met de verkoop naar de boekwinkels toe. Er wordt een heel PR-plan gemaakt. Zowel betaalde promotie als onbetaalde promotie. Allemaal contact opgenomen met tijdschriften, magazines, kranten, blogs, tv-programma's, weet ik het wat. Want je wilt uiteindelijk ook gewoon dat het boek bekendheid krijgt, zeg maar. En dan heb je nog een technische meneer die het contact met de drukker en alles regelt. Die weet dan weer wat voor papier, boeken, dat soort dingen. En dan komt alles bij elkaar tot het boek er is, zeg maar. In een notendop.
Wat voor tijd hebben we het dan nu? Want nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor jouw laatste boek, De Bakatlas, misschien allemaal iets langer duurde.
Ja, dat kwam ook door verhuizing, verbouwing tussendoor.
En misschien ook wel door corona.
Ja, ik heb op zich lekker thuis kunnen werken daardoor. Dus volgens mij is heel Nederland aan het bakken gegaan.
Ja.
Ik denk, het is ruim een jaar.
Is dat want jij hebt inmiddels, dit is jouw 10e bakboek. Is dat een gemiddelde tijd die jij voor een boek kwijt bent? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Want volgens mij heb je dat ook wel eens 2,5 jaar gedaan.
Ja, klopt. Ja, maar dan lopen die wel naast elkaar, zeg maar.
Ja.
Dus dan, het is niet zo, ik kan ook niet zeggen op maandagochtend om 8:30, ik ga nu aan het boek werken en... ik moet vandaag 8 recepten cijferen. Dat zou ik sowieso nooit lukken op een dag.
Hoe werkt het dan wel met jou?
Ik moet er ook wel echt voor in de stemming zijn. En je moet creativiteit hebben, zeg maar. Het is toch een creatief proces. En soms staat mijn hoofd gewoon er niet naar. Dus dan kan ik nog zo bedenken, ik moet vandaag een boek. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet, zeg maar. Herken jij dat ook? Of?
Ja. Ja, ik los het een beetje op, zeg maar, door wat je zegt. Hè, je bent in eerste instantie al bezig met een inleiding of een globale hoofdstukverdeling en recepten, inderdaad. Maar ik probeer wel elke dag, dat doe ik trouwens niet zo heel erg lang, ik probeer wel elke dag een kwartiertje te schrijven. Dan dwing ik mezelf, zeg maar, om te gaan zitten.
Mm-hmm.
Ik zet de wekker.
Ja.
En dan heb ik toch altijd iets gedaan. Dan is het vaak helemaal niet creatief natuurlijk. Dan is het soms maar de puntjes op de i zetten.
Dan kan je volgende keer wel weer mee door dan.
Ja.
Wat ik vooral heel grappig vind bij mezelf, als we op vakantie gaan, dan zeg ik, 3 weken geen werk. En ik maak zoveel notities op vakanties. Ik heb echt een digitale notitie op mijn telefoon. En die staat van de vakantie echt helemaal vol met bakideeën. Dan gewoon alleen maar, dit is van vakantie. En dan, dan komt het, zeg maar.
Dan komt het, ja.
En het is soms ook gewoon op een avond om 9:30. Dat ik denk van, ik ga nog even een uurtje daarin duiken. Ja. Maar die momenten moet je ook pakken. Dan kan je wel denken, het is nu geen werktijd. Maar voor zoiets creatiefs vind ik gewoon, als je het hebt, moet je het gebruiken.
Ja, het is niet zo dat jij je bakboek schrijft tussen 9 en 5.
Nee, zeker niet.
Nee.
Ik denk eerder erbuiten.
Ja, wat leuk. Dat is leuk om te horen hoe dat gaat, zeg maar. Hoe dat gaat in je hoofd of hoe je dat dan... doet.
Ja.
Maar een jaar, dat is denk ik ook wel het gemiddelde normaal ja. normale tijd.
Maar ik weet dat ook wel. Ik weet dat er ook auteurs zijn die weer heel anders werken. Die gaan eerst heel diep op bijvoorbeeld de techniek in of het onderwerp. En dan aan het eind denken ze pas, oh ja, er moeten ook nog wat recepten bij. En het ligt er maar net aan wat voor soort auteur je bent. Waar ligt jouw nadruk op? Wil je heel erg, ga je heel erg voor recepten of wil je juist het hele proces erachter gaan beschrijven, zeg maar? Wordt het een heel informatief boek? Dat heeft een hele andere insteek.
Ja. Ja. Leuk. Kijk, over de foto's hadden we het al gehad. Of ja, hoe zo'n fotodag eruit ziet. Want staat hier dan een heleboel op zijn kop, zeg maar?
Ja, de benedenverdieping is een heel groot kookeiland met 4 ovens inmiddels. Die staan allemaal wel aan. Ik heb gelukkig mijn vader die altijd helpt. Die is echt, dat is echt mijn rechterhand. En die vindt het ook heel leuk. En die, ja, dat is gewoon echt heerlijk om extra handen te hebben, zeg maar. En in het midden van de keuken, zeg maar, daar staat Saskia, de fotografe. Met de flitslampen en het set en om alles mooie foto's te maken. En Alex, de stylist, die komt 's morgens met een hele grote auto vol met kratten, met props, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Dus borden, ondergronden, bestek, servetjes, noem het zo gek op, even ze heeft het. En dan bespreken we 's morgens even van, nou, dit gaan we maken vandaag. Die en die beelden zijn belangrijk, die moeten ter plekke gebakken worden. We hebben ook af en toe een beeld van mij in de keuken dat ik het sta te maken. Dus dan moeten we even weten, nou, voordat de soufflé de oven ingaat, moeten we eerst even in de keuken schieten. Het is handig als we dan meerdere tegelijk schieten, want dan staat het licht al goed, zeg maar. Zo maken we een beetje een planningje. En dan is het gewoon gassen.
Is dat dan van tevoren ook al, zeg maar, nagedacht over hoe iets eruit moet komen te zien? Of is dat, wordt het echt ter plekke bedacht door de stylisten van, we pakken nu dit bordje, of we doen meer met die kleuren, of we leggen het open?
We hadden nu bijvoorbeeld per hoofdstuk hadden we een kleurmoodbord. Dus Zuid-Afrika is iets meer die kleur, Europa is iets meer die kleur. En dus gaat ook van tevoren al kijken, wordt het een top- of een zijshot? Dus wordt het van bovenaf gefotografeerd of van voren of een hoek van schuin erop, zeg maar. Want ook die wil je afwisselen. Je wil niet 10 recepten alleen maar van bovenaf, zeg maar.
Wordt dat dan ook van tevoren al in zo'n plank weergegeven? Van boven, van
de zijkant? En we kijken zelfs van, ik zeg maar even wat, de bossenbol doen we heel close, doen we er eentje. Maar de foto daarna is dan bijvoorbeeld tartelettes. Dan doen we daar bijvoorbeeld weer heel veel. Dat je niet alleen maar steeds één. Dus je wil overal eigenlijk variatie in. Ja. Om het gewoon spannend te houden.
Als qua kleur, qua hoek.
Qua sfeer, qua hoeveelheid, qua gevoel. Ja, maar het moet wel één worden. En dat is ook alweer een uitdaging.
Ja, dat is zeker een uitdaging.
Dus we hadden tegen de grote schuifkast hier hingen er, nou wat zal het zijn, 18 A4'tjes met de plank, zeg maar. En elke week knipten we daar de nieuwe foto's bij in het klein en kwamen die erop. Zodat je ook gewoon in één oogopslag ziet, waar zijn we? En
hoe ziet het er geheel eruit, ja, zeg maar? Hangt het dan beneden bij jou in de kast?
Hebben we dat bordje al een keer gebruikt? Want je kan een bordje op zich prima 2 keer gebruiken, maar niet in hetzelfde hoofdstuk.
Ja.
Dus ja, daar komt heel veel bij kijken.
Er komt zeker veel bij kijken. Nou, zeker als het zo'n dik boek is. En dan daar komt er extra veel bij kijken. Ja, ik had het er straks, we hebben er voor de aflevering al eventjes over gepraat. Want ja, er is altijd, zeg maar, de twijfel van God. Je wordt niet rijk van kookboeken, maar kun je er nou eigenlijk van leven? Want het is niet zo, zeg maar, dat jij alleen maar kookboeken maakt.
Nee, ik doe wel naast kookboeken ook nog blog en gewoon heel veel andere bakdingen. Ik hou er een prima salaris aan over tegenwoordig. Wel het geluk dat ze gewoon goed verkopen en dat ik inmiddels 10 boeken heb die allemaal doorverkopen.
Dat is natuurlijk ook.
Maar het is wel, om echt van een kookboek te leven, dat is niet heel reëel, denk ik.
Het is een romantisch beeld. Het is denk ik een romantisch beeld, zeg maar, om te denken van, oh, ik ben lekker gewoon de hele dag aan het koken of bakken. Ik schrijf mijn receptjes op.
Ja, en, nee, ja. Sowieso is het is veel harder werken dan dat. En sowieso, het boekenvak moet je niet ingaan voor geld.
Nee.
Je moet het vooral heel erg doen omdat je het heel leuk vindt om te doen. En omdat je andere mensen ermee wil verrassen en wil inspireren. Maar ik zou het niet voor het geld doen.
Nee. Dat is een mooie wijsheid inderdaad, om de anderen mee te inspireren. Wat vind jij het leukste van het maken van een kookboek?
Eigenlijk het proces van die fotodagen. Het proces waar je al bijna een jaar mee bezig bent, dat komt dan samen. Dat komt letterlijk op die muur te hangen in fotootjes, om het zo één te zien worden, zeg maar. Volgens mij herken jij het ook als je na een fotoshootdag de foto's van een nieuw boek krijgt. Dan wordt het opeens echt, zeg maar. Dat vind ik echt het leukste.
Ja, dan wordt het inderdaad echt. Maar het is ook best een stressvol. Ook best een stressvolle tijd, zeg maar.
Ja, heel erg. Ja. Ja, het is echt wel. Die paar weken staat alles in het teken van het boek, zeg maar.
Ja.
Niet alleen voor mij, ook voor Erik, die 18 vaatwasmachines per dag aan het uitruimen is. En,
ja, dat dat is ook een kijkje achter de schermen, ja, van hoeveel
ja, want het lastige,
erbij komt kijken.
Het lastige van bakken is dat je altijd voor alles een apart kommetje en schaaltje en bakje en vorkje en kastje nodig hebt. Dus de vaatwassers staan echt non-stop aan.
Is dat, is dat meteen het vervelendste onderdeel van het maken van een kookboek of is dat iets anders?
Nou ja, vervelend. God, het hoort erbij. En als je gewoon een lekker muziekje op hebt en ik vermaak me wel. Er zijn heel weinig dingen die ik echt vervelend vind. Op een gegeven moment, als ik de proef voor de vijfde keer terug heb gekregen en ik hem weer ga checken, denk ik wel, nou, nu ben ik er eigenlijk wel klaar mee. Nu mag hij wel naar de drukker. Maar uiteindelijk wil ik hem ook zo goed mogelijk, zeg maar.
Ja.
En ik vind het zo vervelend als ik een foutje in een boek ontdek, zeg maar. En
ik ben volgens mij geen boek tegengekomen waarin niet toch een foutje is tussen geklipt. Want het blijft mensenwerk.
Het is mij ook nog niet gelukt om... Het zijn echt piepkleine foutjes, maar het is me nog niet gelukt om een boek waar ik nog... Er is altijd al iemand die mailt, je bent daar gram vergeten. Of ik had een ijstaart en tuurlijk zet je die in de vries. Maar ik had nergens gezet, zet de ijstaart de nacht in de vries. Dat je denkt, hoe kunnen we daar nou overheen lezen? Ja, maar ja, maar daar hebben 5 mensen overheen gelezen.
Ja. Want wat je zei net, inderdaad, dan komt hij voor 5 keer terug. Is dat een normaal aantal? Of verschilt dat per boek hoe vaak zo'n correctieronde terugkomt?
De PDF-proef heb ik nu 4 of 5 keer terug gehad, zeg maar. Dan gaat hij steeds weer... steeds wordt hij wat schoner gemaakt, zeg maar.
En dan gaat het over typfoutjes of over dingetjes die missen in de recepten of over de vormgeving?
Kan van alles zijn. Ja, dit soort dingetjes, rare afbreekstreepjes.
Ja.
Een tip die ik toch net anders wil. Dat je erachter... Ik had 1 gebakje en die had ik geschreven met bovenop een toefslagroom met een kerst erop. Dat kan, zeg maar. Maar zo dacht ik, ga hem zo beschrijven. Toen heb ik hem op de foto gezet zonder toefslagroom. Dus dat heb ik uit het recept gehaald en als tip erbij gezet. Je kan hem zo doen, maar je kan hem ook nog een toefslagroom met een kerst erop.
Ja.
Dat soort dingetjes. Dus ik kijk ook, alles wat op de foto staat, staat er nu precies beschreven hoe je dat krijgt, zeg maar.
Ja, dat is heel veel werk.
Ja, maar het zijn wel voor mij de puntjes op de i, letterlijk.
Ja, maar daarom, daarom zijn jouw boeken zo fijn om in te bakken. Omdat ze
thanks.
Dat er zorg en aandacht aan is besteed. Dat is wel echt, vind ik in ieder geval, dat is echt terug te zien en te merken als je ermee bakt. En je zou bijna zeggen, ja, dat is toch heel normaal voor kookboeken, maar ik weet niet wat jouw ervaring is, maar mijn ervaring is dat er toch... Zeg maar, niet altijd is dat recepten in kookboeken kloppen.
Nee, ja, ik vind het lastig. Ik waardeer alle collega's die kookboeken schrijven heel erg. Maar er wordt soms ook wel gewoon geschreven en nooit uitgetest en voor op de foto iets halffabrikaats gekocht, zeg maar.
Ja.
En dat is een beetje schrijven om de content, zeg maar. Schrijven om het creëren. En ik vind kwaliteit en belangrijk. En als jij een boek hebt waar recepten niet in kloppen, dan koop je nooit meer iets van die auteur. Tenminste, ik niet. En ik vind gewoon belangrijk dat het klopt. Ik vind kwaliteit heel belangrijk.
Mooi. Wat voor tips zou je nog mee willen geven aan luisteraars van de Kookboek Academie podcast die dromen over een kookboek?
Vooral nooit stoppen met dromen, want er is niks zo leuk als dromen hebben. En als je er zoveel van droomt, gewoon eens wat op papier gaan zetten, gewoon gaan beginnen. Ga je recepten maken, ga ze uitwerken. Al doe je het alleen maar voor jezelf dat je ze goed op papier hebt, zeg maar. En je kan er altijd op een gegeven moment met mensen om je heen gaan overleggen van, goh, wat zou jij ervan denken als ik het zou doen? Ik zou wel reëel blijven. Het is wel, sommige dingen lijken persoonlijk heel leuk, maar je moet ook wel kijken, het is wel tof als je uiteindelijk een kookboek kan verkopen, zeg maar. En er is best wel een hele verzadigde kookboekenmarkt.
Ja.
En een van de rollen die een uitgever daar ook wel in heeft, vind ik, is ook wel een beetje, het klinkt heel negatief, maar het koren van het kaf scheiden, zeg maar. Want er komen zoveel mensen met ideeën en plannen. Maar ik vind het ook lastig ergens, want soms is een idee supergoed, heel leuk. Maar dan blijkt het weer dat mensen te weinig achterban hebben, zeg maar.
Ja.
Want elke bekende Nederlander met een achterban kan tegenwoordig een kookboek maken. Maakt niet uit wat voor recepten erin staan. Terwijl mensen die heel gepassioneerd zijn, hele goede recepten hebben, veel beter misschien dan die boeken, die kunnen het dan weer heel moeilijk. Dus ik vind het ook ergens lastig. Maar ik vind wel dat een uitgever kan helpen om daar goede keuzes in te maken, zeg maar.
Ja, daar zijn uitgevers uiteraard ook voor. Wat me ineens terugbrengt naar een vraag die ik vergeten ben om te stellen. Je kent er zo mooi over. Van, ja, het kaf van het koren scheiden, maar ook van is er vraag naar. Want er zijn al zoveel koken- en bakboeken, zeg maar. Dus ik weet ook gewoon dat veel luisteraars van de podcast of die mij volgen op Instagram als de Kookboek Academie, wat hun tegenhoudt, zeg maar, bij het werk maken van dat idee wat er misschien al een tijd is. Van ja, is mijn onderwerp wel uniek genoeg? Of is, en dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Je hebt dan natuurlijk ook de hulp van de uitgever bij. Maar hoe kijk jij daar zelf naar? Van, jij hebt inmiddels 10 bakboeken gemaakt. En achter jou, en wij zitten in jouw woonkamer. En achter jou staat een enorme kast met onder andere heel veel bakboeken. denk jij dan nooit van, ja, maar ja, ik ga nu nog een bakboek maken, want er zijn er al honderden van.
Tuurlijk denk ik dat wel eens. En toch vinden we altijd weer, nu staan er ook alweer twee op de planning, toch vinden we altijd weer een onderwerp waar volgens mij, volgens ons, nog ruimte is voor uitbreiding, zeg maar. En gewoon een goede basis, zeg maar. Dat je denkt van, nou, dat boek pak ik en het klopt, zeg maar. Maar het is heel lastig en ik kan daar ook geen advies of antwoord op geven wanneer doet iets ertoe, zeg maar.
Nee. Heeft jou in ieder geval nooit tegengehouden om te denken, ik stop maar eens een bakboek te maken, want er zijn er ook
niet. Helemaal niet. Als het aan mij ligt, ben ik voorlopig nog wel even aan het schrijven.
Leuk.
Ja.
Nou, doe dat vooral.
Ga ik zeker doen.
Ja. Ja. Dan blijven wij ze lekker kopen. En ik wil je heel erg bedanken voor dit interview.
Graag gedaan, ik vond het gezellig.